Wij willen vanavond nadenken om met het negatieve te beginnen over de zonde van de jaloezie, de jaloersheid, de nijd, de afgunst. Het is al een kwaad teken dat we daar zoveel woorden voor hebben in onze taal. Dat betekent dat het een veel voorkomend kwaad is. Wat het positieve betreft, we willen zien hoe de Heer Jezus daar tegenover stond en op welke wijze hij ons daarin tot een voorbeeld kan zijn. Ik wil u een paar versen voorlezen uit de brieven, om te beginnen uit 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 11, vers 1. Och, verdroegt gij mij een weinig onverstand van mij, maar dat doet gij ook, want met een ijver Gods waak ik over u. Want ik heb u verbonden aan één man om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar ik vrees dat misschien zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Uit hoofdstuk 8, even terug. Vers 8. 2 Korinthe 8, vers 8. Ik geef dit niet als een bevel, maar ik tracht aan die toewijding van anderen ook de echtheid van uw liefde te toetsen. Gij kent immers de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. Uit hoofdstuk 12. Vers 20, want ik vrees dat ik misschien bij mijn komst u niet zo zal vinden als ik wens, en zelf door u zo gevonden zal worden als gij niet wenst. Ik vrees voor twist, naijver, opwellingen van toorn, van zelfzucht, voor laster, oorblazerij, verwatenheid en ongeregeldheden. En Paulus zelf zegt in datzelfde hoofdstuk iets eerder in vers 15. Ik voor mij zal zeer gaarne offers brengen. Ja, mijzelf opofferen voor uw zielen. Ontvang ik soms minder liefde naarmate ik u meer lief heb. Het zij zo. Tot overlast ben ik u niet geweest. Ik ben nu eenmaal sluw. Met list heb ik u gevangen. Tot zover uit het woord van God. Ik zei u net al dat er maar liefst zo vier woorden voor mijn aandacht komen als je denkt aan het verschijnsel jaloezie en alles wat daarbij hoort. Dat aantal woorden heeft ook te maken met het feit dat ze niet allemaal hetzelfde betekenen. Dus verdraag mij een weinig als ik begin met een paar onderscheidingen te maken in dat lastige en zo actuele begrip jaloezie. Ik zou minstens drie betekenissen willen onderscheiden. Trouwens, soms zie je ook in het Nieuwe Testament al verschillende woorden naast elkaar staan. Als u in Galaten 5 een opsomming vindt van de werken van het vlees, dan vindt u daar in deze vertaling de afgunst en de nijd in dat rijtje opgesomd. Dus daar wordt al verschil tussen gemaakt. En ik noemde zelfs vier woorden. De naijver, dat woord vonden wij ook in de 2e Korinthebrief. Ik zou de volgende onderscheiding willen maken. Straks kwam ik een kind tegen aan wie ik vroeg, ben jij wel eens jaloers? En toen zei hij na enig nadenken, ja. Ik zeg, wanneer was jij dan wel eens jaloers? Toen mijn vriendje een trein had die ik niet had. Dat is de meest simpele en elementaire vorm van jaloersheid. De ander heeft iets wat jij niet hebt. En om die reden benijd je hem. Benijden, daar zit dat woord nijd in. In oudere vertalingen is dat woord nijd, komen dat straks nog tegen, een aanduiding voor afgunst, jaloezie. Dat is het eerste. Jaloezie betekent iets willen hebben dat de ander ook heeft. Of ook iets willen kunnen dat een ander kan en dat jij niet kunt. Of niet zo goed kunt als die ander. Of je hebt ook wel heel wat, maar die ander heeft nog meer. Dat is jaloersheid, jaloezie. Het tweede, dat overlapt wel vaak met het eerste, maar het is toch wat anders. Dat is een ander iets misgunnen dat die ander heeft. Dat is ook letterlijk wat afgunst betekent. Afgunst. Gunst komt van gunnen. Dat is ook heel positief natuurlijk. Iemand iets gunnen, dat is hem gunst bewijzen. Afgunst betekent iemand iets afgunnen. Dat is geen Nederlands, we zeggen dan iemand iets misgunnen. Afgunst is wanneer een ander iets heeft waarvan jij zou willen dat hij het niet heeft. En als die ander dat dan ook verliest, dan komt er een tweede zonde om de hoek kijken, dat is het leedvermaak. Eerst ben je afgunstig omdat die ander iets heeft wat jij niet hebt en wat jij die ander misgunt, of wat jij ook hebt, maar je wil graag dat dat bijzonder is dat jij dat hebt of dat jij dat kunt. En dus ben je afgunstig als een ander dat ook heeft en ook kan. En als die ander dat dan verliest of als die ander in dat kunnen niet zo goed slaagt, er eens een keer faalt, dan is dat jouw leedvermaak. Er is nog een derde vorm en dat zie je bij de jaloerse echtgenoten. Bij die vorige twee vormen zijn er twee partijen in het geding. Jij en die partij waarop je jaloers bent of afgunstig. Bij de jaloerse echtgenoot komt er nog een derde partij om de hoek kijken. Hij waakt met jaloersheid over zijn bezit. Dat zeg ik expres zo, want de jaloerse echtgenoot beschouwt zijn vrouw ook als bezit. En hij wil dat niet verliezen. Als het helemaal ziekelijke vormen aanneemt, kan hij niet eens hebben dat zijn vrouw met een andere man spreekt, laat staan dat die haar zou aanraken, dat die haar een sociale zoen zou geven. Dan is hij vreselijk jaloers. Hij is bang dat hij wat hij heeft zal verliezen, dat een ander het zal inpikken. Het Bijbelse woord daarvoor is naijver. Daar zit ook letterlijk dat woord ijveren in. Mensen die zo naijverig zijn, doen ook ijverig hun best om hun bezit, want zo zien ze dat, scherp te bewaken, dat niemand eraan kan komen. Nou, daar hebt u zo al een paar vormen. Misschien weet u nog wel een vierde vorm te bedenken. Er is iets met de afgunst dat u bij al die andere zonden die we in deze avonden behandelen, niet zult tegenkomen. In Hebreeën 11 wordt gesproken over de genieting van de zonde. Heel veel zonden zijn zonden, maar je kunt er wel degelijk van genieten. Wie hoogmoedig is, kan genieten van zijn eigen ingebeelde grootheid. Wie hebzuchtig is, kan genieten van alles wat hij bij elkaar geschraapt heeft. Wie wellustig is, kan genieten van de lichamelijke geneugten die de bevrediging van de wellust met zich meebrengt. Wie onmatig is, geniet van alles wat hij in zijn mond binnenpropt. Wie woedend is, geniet ervan dat hij zijn gevoelens kan botvieren jegens die ander. Wie traag is, geniet ervan dat hij 's morgens lekker kan blijven liggen terwijl een ander op moet staan. Maar van de afgunst geniet niemand. Ik zou niet weten hoe je van je afgunst kunt genieten. Daarom is er ook in het rijtje nauwelijks een zonde te noemen die mensen meer kan verteren, die mensen meer kan vernietigen, kapot kan maken. Door de afgunst kun je al je innerlijke vrede en blijdschap en geluk kwijtraken. Door je afgunst kun je jezelf isoleren. Je komt helemaal alleen te staan. Je gaat er innerlijk en uiterlijk aan kapot. In de Bijbel, net als in het gewone dagelijkse leven van onszelf, kom je deze verschillende vormen van jaloezie, afgunst, jaloersheid heel veel keren tegen. Laten we maar eens een paar voorbeelden bekijken. In de eerste plaats, dat noemde ik al, God noemt zich een naijverige God. Sommigen van u horen elke zondag de 10 geboden voorlezen en dan weet u ook dat God daarin van zichzelf zegt, ik ben een naijverig God. Wat betekent dat? Dat is een vorm van jaloersheid die niet per se verkeerd hoeft te zijn. Uiteraard niet, want God is naijverig. God is jaloers. Dat wil zeggen, hij waakt over zijn volk, want hij wil beslist niet dat zijn volk andere goden achterna loopt. Hij zegt in het boek Jesaja, ik geef mijn eer aan geen ander. God wil zijn eer niet delen met een ander. Hij wil zijn volk niet delen met de afgoden. Daar komt dus inderdaad iets van de jaloerse echtgenoot om de hoek kijken. Als het gaat over een naijvere God, wordt dat in de profeten ook vaak verbonden met God als echtgenoot. Maar dan gaat het niet zoals bij de ziekelijke jaloersheid om een inbeelding waarbij de jaloerse echtgenoot elke keer denkt dat zijn vrouw hem ontrouw dreigt te worden of dat een ander haar inpikt. Bij de Heere God is het realiteit. Zijn volk gaat elke ogenblik de afgoden achterna. Dat zijn andere goden, andere heren, concurrenten van de Heere God. Ze geven zich elke keer over. En dat wordt een hoererij genoemd, overspel genoemd. Als God een ijverige God is, dan heeft hij daar alle reden voor. Want zijn vrouw, dat is zijn volk, kijkt elke keer naar andere mannen en gaat ze achterna. En laat dan haar echte, ware echtgenoot in de steek. Er is een jaloersheid zoals je die bij God vindt. En die je ook vindt bij zijn dienstknechten. We hebben dat gelezen uit 2 Korinthe 11. Andere vertalingen zeggen niet ijver, maar naijver of zelfs moderne vertalingen jaloersheid. Paulus zegt, ik waak met jaloersheid over jullie tegen die gelovigen in Korinthe. Want ik wil absoluut niet dat jullie je afgeven met de verkeerde machten. Daar is hij niet eens zelf de echtgenoot. Maar hij is de vriend van de bruidegom, om zo te zeggen. Hij zegt, ik heb jullie als een reine maagd aan Christus verloofd of ondertrouwd. En ik waak over jullie als bruid van Christus, dat jullie niet in de handen terechtkomen van de verkeerde machten. En dat jullie niet je eenvoudigheid jegens Christus verliezen. Dat is een mooi woord. Eenvoudigheid betekent dat ze hun oog alleen op hem gericht hebben en nergens anders. De Heer Jezus spreekt in de bergrede al van een eenvoudig oog. Dat is een oog dat op één enkel object is gericht. Dus als Paulus waakt over de Korintiërs met een naijver van Christus, zoals hij dat noemt. Dat is niet ziekelijk, dat is een zeer gezond. Zo waken wij over elkaar. Dat is een gezonde jaloersheid, omdat we niet zouden willen dat onze broer, onze zuster in verkeerde handen zou terechtkomen, in de handen van de machten zou terechtkomen. Dit is een jaloersheid die voortkomt uit echte liefde. De ziekelijke jaloersheid komt voort uit bezitsdrang. Deze jaloersheid komt voort uit echte liefde. Paulus zegt, ik wil dat het jullie goed gaat. Ik gun het jullie. Gun is het omgekeerde van afgunst. Ik gun het jullie dat het je goed gaat. Ik wil niet dat je in de verkeerde handen komt. Het tweede, daar vind je ook voorbeelden van afgunst, jaloersheid, jaloezie. Het eerste voorbeeld dat we in de Bijbel vinden is de broers van Jozef. Jozef zoekt zijn grote broers, allemaal zijn ze jaloers. Zo zegt het oude liedje. En dat is ook precies waar het om gaat. Dat woord komt helemaal niet in het verhaal voor, maar het druipt er aan alle kanten vanaf. Waar zijn ze jaloers op? Je ziet hier wel dat jaloersheid, jaloezie en afgunst door elkaar heen lopen. Ik ga dat nou verder niet zo precies onderscheiden. Hoewel er een accentverschil is. Hebben willen wat de ander heeft of de ander iets misgunnen wat die heeft. Je ziet het bij allemaal. Eigenlijk zie je bij de broers dat ze allemaal verlangen naar de gunst van de vader. Dat is waar jaloers op zijn. Jozef geniet de zeer bijzondere gunst van zijn vader. Dat blijkt uit die veelkleurige rok die hij heeft ontvangen. Zij willen ook hebben wat hij heeft, maar ze weten dat is voor hen niet. Vader heeft hen niet zo lief als hij Jozef lief heeft. Want Jozef is de zoon van de lievelingsvrouw. En de meeste van die broers zijn maar zonen van bijvrouwen. Ook heel belangrijk is dat ze Jozef misgunnen wat hij heeft. Vandaar dat als ze Jozef gevangen nemen, het eerste wat ze van hem afrukken, dat is die prachtige mantel. Daar zie je ook het leedvermaak. Als die mantel gescheurd en met bloed bevlekt teruggestuurd wordt aan vader Jacob. Herkent u toevallig ook dit kleed? Is dit misschien het kleed van uw zoon Jozef? Dat is het leedvermaak. Dat is een dubbele zonde. Het zijn tweelingzonden. De afgunst als het iemand goed gaat en het leedvermaak als die persoon dan eens een keer ten val komt. Een ander voorbeeld zijn de collega's van Daniël. Daniël, die de derde in het rijk was, regeerde, een machtige functie had gekregen in het Perzische Rijk. En zijn collega's, bestuurders in het rijk, die weten wel dat Daniël de gunsteling is van de Perzische koning Darius. Het is heel bijzonder. Ik had het straks over jaloers zijn op wat een ander heeft. Dat heeft kan heel abstract zijn. Genieten van de gunst van de koning. Genieten van de gunst van vader Jacob. En zelf weten dat je minder gunst geniet. Het is ook heel bijzonder, ook als je al denkt aan het voorbeeld van de Heer Jezus, dat ze ook weten, wij kunnen Daniël nergens op pakken. Dat wisten ze bij Jozef ook. We kunnen hem nergens op pakken. Bij Daniël zeggen ze, we kunnen hem alleen maar te pakken krijgen in de dienst van zijn God. Dat is een geweldige getuigenis. Als de mensen weten, we kunnen hem nergens op te pakken krijgen behalve de dienst van zijn God. En wat doen ze? Precies hetzelfde wat ze later bij de Heer Jezus hebben gedaan. Daar kom ik straks op terug. Namelijk hun eigen regels stellen die in conflict zijn met de regels die Daniël volgt. Die driemaal daags zijn knieën boog in de richting van Jeruzalem om de God van Israël te eren en te aanbidden. Zij maken hun eigen regels die daarmee in conflict komen, zodat Daniël automatisch hun regels zal overtreden, die ze tot de regels van de koning hebben gemaakt. En dan komt ook weer het leedvermaak. Zoals Jozefs ondergang tot leedvermaak leidt, zo is het ook bij Daniël. Als hij eenmaal in de leeuwenkuil is geworpen, dan komt het leedvermaak. Afgunst en leedvermaak horen bij elkaar. Beide misgunnen ze hen wat ze hebben. Ze misgunnen Jozef zijn gunst en zijn rok. Ze misgunnen Daniël zijn positie en de gunst die hij bij de koning geniet. Dat is triest. Het is merkwaardig, moet u eens over nadenken. Er zijn mensen die dingen veel beter kunnen en veel meer dingen hebben dan wij, op wie we totaal niet afgunstig zijn. Ik ben bijvoorbeeld totaal niet jaloers op Sven Kramer. Daar heb ik het minste last van. Je weet niet wie dat is? Oh, je weet het al. Door de afstand in de jaren en door mijn motorische debiliteit heb ik daartoe. Het ligt zo ver van mij af, ik kan niet jaloers op hem zijn. Jaloers ben je altijd op de mensen die dichtbij je staan. Die bij jouzelf de categorie horen. Maar bepaalde dingen die jij ook doet, beter doen dan jij. Die bepaalde dingen die jij hebt, daar hebben ze meer van. Daarom komt jaloersheid niet alleen maar voor bij mensen die weinig hebben of weinig kunnen, of denken dat ze weinig kunnen. Jaloersheid komt juist vaak voor bij mensen die veel hebben en zich dan verschrikkelijk ergeren aan degene die nog meer hebben. Jaloersheid komt voor bij degene die maar 5 miljoen hebben, als ze iemand ontmoeten die 500 miljoen heeft. Jaloersheid komt voor bij grote sportslieden die de eeuwige tweede of derde zijn, omdat er altijd die ene of die twee zijn die het beter kunnen dan zij. Daar zijn wij jaloers op. Op de mensen die juist tot onze eigen categorie behoren, maar ons net altijd een stapje voor zijn. Stel je voor dat die ander er niet was. Dat is de gedachte die bij je opkomt. Stel je voor dat hij er niet was. Dan was ik de nummer 1. Nu sta ik altijd in zijn schaduw. Zijn succes is mijn falen. Het feit dat hij succes heeft, meer succes dan ik, betekent dat ik ergens faal. Want ik had het net zo goed kunnen doen als hij, maar dat kan ik niet. Bij hem vergeleken schiet ik tekort. Ik had de nummer 1 kunnen zijn als hij er niet was geweest. Dat is jaloersheid en dat is een brandende jaloezie. Een verterende jaloezie. Als je daar niet over waakt, kun je daar kapot aan gaan. En verteert het je. Er zijn altijd degenen die het beter doen. Als hij faalt, als hij op zijn gezicht gaat. Dan ben ik de nummer 1. Daar komt het leedvermaak. Daar komt het leedvermaak. Ik herinner me dat ik een jonge man was en eens op bezoek was bij een dienstknecht van God voor wie ik zeer veel achting had. En hij zei tegen mij: Willem, je zult in je leven nergens zoveel jaloezie tegenkomen als onder dienstknechten van de Heer. Ik weet van het hele gesprek bijna niets meer te vertellen, behalve die ene zin. Daar was ik zo van geschrokken. Ik was zo geschokt. Ik kon dat niet geloven. Dat ging over mensen waar ik hoog tegen opzag. Groot respect. Die ik als voorbeelden voor me stelde. Ik geloof trouwens ook dat hij er zelf niet vrij van was. Het was ook een stukje zelfkennis. En toen ik ouder werd, begon ik te begrijpen waar hij het over had. Omdat soms die jaloersheid in mijn eigen ziel is. En ik het soms ook bij anderen ervaar. Het is misschien wat overdreven, het meest van alles bij dienstknechten van de Heer. Maar er zat een grote kern van waarheid in. Want er zijn altijd die beter preken dan jij. Er zijn er altijd die meer succes hebben, die vollere zalen trekken dan jij. En er zijn er altijd mensen die geliefder zijn dan jij. Er zijn altijd mensen waar beter naar geluisterd wordt, bij wie je meer gezag hebt, die meer gezag hebben dan jij. Altijd. Behalve als je eenzaam aan de top zou staan. Maar het merkwaardige is, wij kunnen altijd mensen vinden, wat uw branche ook mogen zijn, of het nou in de dienst van de Heer is, of dat u in het zaakverleven zit, of zelfs als je gewoon huismoeder bent. Kun je jaloers zijn op die huismoeders die hun gezin schijnbaar beter op orde hebben, wie het huis er netter uitzien, wie het kinderen netter gekleed zijn, bij wie het meer op rolletjes lijkt te gaan dan bij jezelf. Daar vergis je je vaak ook nog in. Maar onder dienstknechten van de Heer. Weet u, al die 7 zonden waar we het over hebben op deze avonden, die zitten allemaal in ons eigen hart, stuk voor stuk. Tenminste wel bij mij, ik zal maar niet over u oordelen. En dat geldt ook als je een christen bent geworden. Dat geldt ook als je een dienstknecht van de Heer bent geworden. Op de bodem van je hart zijn ze alle 7. En als je er een stukje bewaring mag ontvangen, dan is dat een grote genade. Het is al een genade als die zonde binnenin blijft. En als die niet in je gedrag tot uitdrukking komt. Want dat is o zo gemakkelijk mogelijk. Hoe is het bij de Heer Jezus? Er is 1 tekst. Die vindt u ook alleen in Marcus 15, die wordt niet in de andere evangelie genoemd. Daar staat in Marcus 15 vers 10. Pilatus bemerkte dat de overpriesters Jezus uit nijd overgeleverd hadden. Telos vertaling: uit afgunst, uit jaloezie. Het is heel bijzonder. Daar staan we zo niet bij stil. Je zou allerlei redenen kunnen bedenken waarom de overpriesters en schriftgeleerden, de geestelijke leiders, Jezus hebben overgeleverd. Maar hier staat een heel merkwaardig woord. Ze hebben het gedaan omdat ze jaloers op hem waren. Hoe wist Pilatus dat? Dat hebben ze natuurlijk niet tegen hem gezegd. We komen hem bij je brengen met een verzoek of je hem wil veroordelen, want we zijn jaloers op hem. Mensen zeggen dat nooit. Wie zegt dat nou in het openbaar van zichzelf, dat je jaloers bent? We willen het nauwelijks tegenover onszelf eerlijk toegeven. Laat staan dat we dat tegenover anderen zouden toegeven. Ben je wel eens jaloers? Ik geloof dat mijn vrouw het mij vroeg bij de voorbereiding. Ik had het over het onderwerp: ben jij wel eens jaloers? En ik merkte dat ik het moeilijk vond om het zelfs tegenover mijn vrouw toe te geven. Je loopt er niet mee te koop. Hoe wist Pilatus het dan? Ik denk dat hij genoeg mensenkennis had om te weten wat er met deze mensen aan de hand was. Hij zag Jezus, hij zag wat voor mens het was. De gewone mensen in Israël waren niet jaloers op de Heer Jezus. Dat is weer de afstand. De gewone mensen vereerden hem. De gewone mensen geloofden hem, ging niet diep. Maar ze liepen toch achter hem aan, bij duizenden. Maar zijn weer de mensen van dezelfde categorie, de mensen die dichtbij hem stonden. De andere overpriesters, nou niet andere overpriesters, de andere schriftgeleerden, de andere geestelijke leiders, de oversten van het volk. Mensen die ook discipelen maakten. Mensen die ook schriftonderwijs gaven. Die waren jaloers op hem. Omdat ze zagen dat, mag ik dat woord gebruiken, dat Jezus meer succes had dan zij. Omdat ze zagen dat Jezus een beter mens was dan zij. Omdat ze bij Jezus niets konden vaststellen van de soort van zwakheden die ze in hun eigen hart maar heel goed wisten. Sterker nog, Jezus stelde die zwakheden keihard bij hen zelf aan de kaak. Als ze bij hem waren, dan voelden ze alsof een schijnwerper op hen gericht werd. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, zegt de Heer Jezus zelf in Johannes 3. Die mensen konden zich van alles verbeelden en zich mooi voordoen. Maar toen kwam de Heer Jezus als een schijnwerper. En ineens stonden ze daar open en bloot met al die vlekken en al die vuiligheid. En dat vonden ze afschuwelijk. En ze wisten tegelijkertijd dat dat alles bij hem aanwezig was. Ze konden hem nergens op pakken. Nou kom ik terug op die collega's van Daniël. Ze konden hem nergens op pakken behalve op de dienst van zijn God, zegt Daniël 6. Zoals bij de Heer Jezus. Hoe hebben die collega's van Daniël dat gedaan? Ze deden dat door hun eigen regels te stellen, zodat die regels automatisch in conflict zouden komen met de wet van God waaraan Daniël zich hield. Precies hetzelfde deden ze bij de Heer Jezus. Het enige waarvan ze hem konden beschuldigen is dat hij bijvoorbeeld de Sabbat brak. Maar hij brak de Sabbat niet, hij onderhield de Sabbat, maar dan op de wijze zoals God het in zijn Torah bedoeld had. Maar zij hadden hun regeltjes aan die Sabbat toegevoegd. Hun eigen menselijke godsdienst om die Sabbat heen geweven en die regeltjes overtrad hij. Want daar had hij geen boodschap aan. Daar konden ze hem oppakken. Dat gebeurt heel vaak zo. Zo gebeurde het bij Daniël, zo gebeurde het bij de Heer Jezus, gebeurt vandaag nog zo. Mensen weven hun eigen regels en wetten. En wie zich aan de Bijbel wil houden, die voldoet dan niet aan die wetten en wordt op grond daarvan veroordeeld. Daar zou ik u zoveel voorbeelden van kunnen noemen uit eigen ervaring en die van anderen. Maar het zal allemaal weinig stichtelijk zijn. Maar zo vaak gebeurt dat. Men beoordeelt een preek, men beoordeelt een boek, men beoordeelt een artikel vanuit een eigen waardestelsel. Vanuit eigen normen. Die de schrijver helemaal niet hanteert. En vanuit die eigen normen deugt die preek niet, deugt dat boek niet, deugt dat artikel niet. Dat is wat ze bij de Heer Jezus deden. Op grond van hun wetten en geboden en regels was Jezus te veroordelen. Maar niet op grond van de geest van de Torah. De geest van de wetten van God. En dat verschil zagen ze niet of ze wilden het niet zien. En de Heer Jezus wierp ze dat voor de voeten. Jullie zijn met pietluttigheden bezig als het om de wet gaat. Met de punten en de komma's. Maar waar het werkelijk om gaat, het oordeel, de liefde, de trouw, dat ontgaat jullie. Jullie drinken jullie zevende beker wijn om te kijken of er geen mugjes in zitten, onreine dieren. Maar als een kameel indrijft, dan slobberen jullie die zo naar binnen. Want jullie zijn met de details bezig en de werkelijke dingen waar het op aankomt, die zien jullie niet. En hij wordt gepakt op de details. Hij heeft de wetten ontheiligd. Hij heeft daarmee de godsdienst van Israël ontheiligd. Hij heeft de tempel ontheiligd. En dat zijn even zoveel gronden om hem te veroordelen. Uit nijd. Als iemand als de Heer Jezus, of als de Heer Jezus zelf, vandaag in de Nederlandse kerkprovincie, en dan bedoel ik alle kerken en gemeenten bij elkaar, zou opduiken, zou hij vermoedelijk weer veroordeeld worden uit jaloezie. Want een mens die zo volmaakt is als hij, die geen van de fouten maakt zoals die wij maken, waar geen enkele afwijking in te bespeuren is die er bij ons plenty aanwezig zijn, die alles beter doet dan wij, die meer geliefd is bij de mensen dan wie van ons ook, die mensen beter weet te benaderen, dieper het woord van God weet uit te leggen. Zo iemand zou van de geestelijke leiders, niet van de mensen, de gewone mensen aanhalingstekens, maar zou van de geestelijke leiders opnieuw misverstaan, veroordeeld worden en door hen naar letterlijk of figuurlijk worden gekruisigd. Had Jezus zelf aanleiding om afgunstig te zijn? Hij is uit afgunst overgeleverd. Laat ik er nog dit bijvoegen. Zie je daar ook het leed vermaakt? Ja, natuurlijk. Als Jezus aan het kruis hangt, dan is dat zijn falen. Zie je wat is er nu van hem terechtgekomen? Van al zijn mooie verhalen, van al zijn gunst bij het volk. Wij hebben onze zin gekregen. In Psalm 22 lezen we: zij zien met leedvermaak naar mij. Dat is het leedvermaak waarover we lezen in Matteüs 27. Als ze hem uitjouwen en bespotten. Kom af van het kruis als je de Zoon van God bent. Zijn succes was hun falen, maar zijn falen, zo leek het, was hun leedvermaak. Nou denkt u misschien, ja, de Heer Jezus was nooit jaloers, natuurlijk niet, maar dat is ook geen wonder. Want niemand kon hem overtreffen, dus in zijn geval was het ook geen kunst om jaloers te zijn. Want niemand kon iets wat hij deed beter doen dan hij, of beter preken dan hij, of wat dan ook. Maar nou vergist u zich toch. Wij zijn niet alleen maar jaloers of afgunstig als iemand het beter doet dan wij. Wij zijn ook al afgunstig als iemand ons concurrentie aandoet. Ja? Stel je voor, je komt op een plaats, je hebt een bijbellezing, je weet, ze hebben daar heel veel mensen een zaal voor gehuurd. Ze hebben daar heel erg hun best voor gedaan om die samenkomst groots aan te kondigen. En je komt daar in die plaats en nu blijkt toevallig dat Henk Binnendijk in kerk A en Arie van der Veer in kerk B ook een samenkomst heeft georganiseerd. Ja, dan denk je ook, hadden ze dat niet handiger kunnen aanpakken? Dan ondervind je concurrentie van die anderen. En concurrentie is een grond voor jaloersheid. Niet omdat ze het beter doen, dat doen ze misschien ook nog, dan wordt het nog erger. Maar gewoon omdat ze in het vaarwater zit. Ze doen dezelfde soort dingen als jij. Gebeurde dat bij de Heer Jezus? Jazeker, dat gebeurde wel degelijk. In Markus 9 lezen we een voorbeeld ervan in vers 38, waar een van de discipelen tegen de Heer Jezus dit zegt. Hoofdstuk 9, vers 38. Johannes zei tot hem: meester, wij hebben iemand die ons niet volgt in uw naam boze geesten zien uitdrijven. En wij wilden het hem beletten, omdat hij ons niet volgde. Ziet u het voor u? Het erge is dat deze persoon niet alleen Jezus niet volgt, maar ook nog Jezus imiteert. Hij drijft demonen uit en hij doet dat in de naam van Jezus. Terwijl hij ons niet volgt, hij is niet van onze club. Hij zit niet met ons op één lijn, hij hoort niet bij dezelfde gemeenschap. Hij werkt niet voor dezelfde omroep. Ga maar door, ga maar door. Als Jezus afgunstig was geweest, dan had hij gezegd: dan moeten we onmiddellijk paal en perk aan steken. Of je komt bij mij, of je houdt daarmee op. Dan drijf je de demonen maar uit in je eigen naam, maar niet in mijn naam. Dan hoor je eerst bij mij te komen. Dat gaat niet. Wij zouden dat nog een billijke reactie hebben gevonden ook. Tenminste, we doen dat soort dingen zelf heel vaak. Wij werken ook met copyrights. Niemand mag het zo doen zoals wij het doen. Niemand mag het kunstje van ons afpikken. En wat zegt hier Jezus? Belet het hem niet. Want er is niemand die een kracht doen zal in mijn naam en kort daarna smadelijk van mij zal kunnen spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Hij staat aan onze kant. Laat hem. Zie, dat is het voorbeeld dat gaat doorwerken bij de andere discipelen, bij zijn volgelingen. Dat is het voorbeeld van Paulus in de gevangenis in Filippenzen 1, lees je dat. Hij zit zelf in de gevangenis te Rome. Dat moet heel frustrerend geweest zijn. Je weet, er is zoveel te doen. Johannes de Doper zat met hetzelfde. Je zit in de gevangenis en dan gaat het werk door zonder dat jij er grip op hebt, zonder dat jij het kan controleren, zonder dat jij het kan sturen. En dan gebeuren er allerlei ongeregeldheden die, als jij erbij was geweest, niet waren gebeurd. Je verliest de grip. En dan zegt Paulus in Filippenzen 1 dat hij gehoord heeft dat, ondanks het feit dat hij in de gevangenis zit, het werk gewoon doorgaat. Dat kan al pijnlijk zijn. Oh, dus het gaat ook zonder mij. Oh, jongens, ben ik dan eigenlijk wel zo nodig als ik dacht? Maar dat niet alleen, er staat ook bij in Filippenzen 1 dat sommige van die mensen die des te meer moed hebben gekregen om onbevreesd het woord Gods te spreken, sommige prediken de Christus wel uit nijd en twist, maar anderen doen het met goede bedoelingen. Die eerste groep die doet het uit eigen belang, met de onzuivere bedoeling mij de gevangenschap zwaar te maken. Dit is een typisch voorbeeld van jaloersheid. Niet omdat die anderen het beter doen, Maar zij mogen wel gewoon het werk doen en ik zit hier maar in de gevangenis. En ik ben toch erg belangrijk. Johannes de Doper worstelde met datzelfde probleem. Jezus gaat maar gewoon door. Hij doet heerlijke wonderen en tekenen. Als hij zoveel wonderen en tekenen doet, waarom bevrijdt hij mij dan niet uit de gevangenis? Heer, wat moet ik hier in de gevangenis, terwijl het werk gewoon doorgaat? En sommige mensen maken misbruik van mijn afwezigheid. Om uw naam met nijd en twist te prediken. Dus Paulus zegt, sommigen zijn afgunstig. Die misbruiken de gelegenheid in mijn afwezigheid om nu mijn rolletje over te nemen. En wat is nou het gevaar dat Paulus zelf afgunstig wordt op die mensen? En wat zegt hij? En dat is de gezindheid van Marcus 9. Wat doet het ertoe? In elk geval, het zij met een bijoogmerk, het zij in oprechtheid, wordt Christus verkondigd. Hij laat het los. Hij legt het in Gods hand. Hij denkt niet aan zijn eigen belang, maar aan het belang van Christus. Dit is zo typerend voor de afgunst. Afgunst ontstaat als mijn bediening wordt. Een bediening die mij belangrijk maakt. En het gaat er niet meer om dat de mensen gezegend worden en dat Christus wordt geëerd. Ik kan alleen maar afgunstig worden op andere dienstknechten als mijn bediening wordt om die mij belangrijk maakt. Als het me 100% alleen om de zaak van het Koninkrijk Gods, om de eer van Christus zou gaan, zou ik onmogelijk daar last van kunnen hebben. Ik zou me verblijden moeten over elke dienstknecht die Christus verkondigt. Zelfs al zou ik twijfelen aan hun bedoelingen. Zelfs al zou ik denken dat sommigen het deden vanuit een afgunstige houding naar mijn persoontje, dan zou ik nog denken, dat is allemaal in de hand van de Heer. Dat is zijn zaak. Dat mag hij oplossen. Want het gaat om zijn Koninkrijk. Het gaat om zijn dienst. Het gaat om zijn woord. Dat is de gezindheid van Christus. Het is bijzonder dat in Filippenzen 2 Paulus zegt, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dan zie hij, maar dat uit blijkt, Jezus verootmoedigt zichzelf. Hij vernedert zichzelf, hij ontledigt zichzelf. Hij maakt zich tot niets, dat staat er letterlijk. Hij maakt zich leeg. Dat is letterlijk de betekenis. Hij maakt zich leeg, hij maakt zich tot niets. Als je tot niets bent, kan je niet meer jaloers worden. Want jaloers word je omdat je iets bent, maar een ander is net iets meer. Omdat je iets hebt, maar een ander heeft net iets meer. Als je niets hebt en niets bent, kun je niet meer jaloers worden. Dan laat je het allemaal los. En dat kon hij. Dat kon hij. Hij kon het helemaal loslaten. Maar dat ging om de zaak van God. Paulus kon het loslaten, dat had hij van de meester geleerd. Wat doet het ertoe, zegt hij. Het gaat om zijn koninkrijk. Het gaat om zijn belang. Het gaat om zijn eer. Ik ben niet belangrijk. Die hele tweede Korinthebrief, waar we verschillende passages uit gelezen hebben, die gaat eigenlijk allemaal over dat grote centrale thema, die bediening van Paulus, waar allerlei mensen kritiek op hadden. Waarschijnlijk ook allemaal uit jaloersheid. Allemaal tweederangs predikers die jaloers waren op Paulus. En wat deden ze dus, zoals het vandaag ook gaat, hem zwart maken. Je kunt rustig zeggen, heel veel mensen die vandaag er bijna een bediening van maken, om de bediening van anderen zwart te maken, doen dat uit jaloersheid, uit afgunst. En dat was toen ook zo. En in deze hele brief zie je hoe Paulus in de voetstappen van Christus wandelt. Ik heb u straks gezegd, het omgekeerde van afgunst is gunnen. Misgunnen staat tegenover gunnen. En gunnen hangt samen met het woord gunst. Gods goedgunstigheid betekent dat hij ons het goede gunt. Iemand iets misgunnen staat er tegenover dat je een ander het beste gunt wat er is. Dat is God. God gunt alle mensen het beste. De Heer Jezus kwam in deze wereld om elk mens, ook die fariseeën en schriftgeleerden, ook die vijanden van hem, die tegenstanders, ze het beste te gunnen. Als hij Jeruzalem nadert, huilt hij over de stad en hij zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt. Hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kuikens, en gij hebt niet gewild. Ik wilde wel. Ik had het beste met jullie voor. Maar jullie wilden niet. En hij zegt ook, och, mocht gij op deze uw dag erkennen wat tot uw vrede dient. Hij was uit op de vrede van de stad. Hij gunde haar het beste. Bij het bedenken van de titels voor deze avonden kwam ik op het niet zo gelukkige woord naastenliefde. Jezus in de naastenliefde. Maar dat is zo algemeen en daardoor zo vaag. Eigenlijk had ik gewoon moeten schrijven Jezus en het gunnen. Als tegenovergestelde van het misgunnen. Als je iemand het goede misgunt, dan staat dat tegenover degene die de ander al het goede van de wereld gunt. Al het goede van God gunt. Hoe deed de Heer Jezus dat? Midden in een betoog over een collecte zegt Paulus in 2 Korinthe 8... over die Macedonische christenen die straatarm waren. Maar wie die het geld niet uit de zak hoefde te kloppen... je zou je generen om zulke arme broeders en zusters als er in Macedonië zijn... ook nog eens om een collecte te vragen. Maar wat lezen wij? Die mensen smeekten Paulus... of ze mee mochten doen aan die collecte. Dat is ongelooflijk. En dan zegt Paulus, die mensen gaven zich eerst aan de Heer en daarna aan ons. Ze smeekten omdat het mensen waren die zich totaal aan de Heer hadden overgegeven. En dan komt Paulus met het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Want jullie kennen de genade, de goedgunstigheid van onze Heer Jezus Christus. Die terwijl hij rijk was, om uwentwil arm is geworden. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Hij gaf alles. Hij gaf niet de helft, zoals bisschop Martinus van Tours, die we beter kennen als Sint Maarten. Die toen hij nog een ridder was, een arme bedelaar tegenkwam en die het koud had. En hij zegt, ik deel wat ik heb met jou. Ik snij mijn mantel in tweeën, jij hebt de helft en ik heb een helft. Dat was een grote gift. Maar de Heer Jezus deed het anders. Hij gaf alles, zodat hij arm werd. Bezitloos hier op aarde. Hij had geen plaats waar hij zijn hoofd kon neerleggen, behalve het kruis. Daar vind je in het Grieks hetzelfde werkwoord. Hij boog zijn hoofd voorover, maar dat is hetzelfde woord als dat hoofd neerleggen. Hij had geen plaats om zijn hoofd neer te leggen, behalve op het kruis. Dat is de armoede van Jezus, de armoede van Golgotha. Opdat u en ik rijk zouden worden. Nooit heeft iemand zo ons het goede gegund als hij. Wij kunnen ook een ander iets gunnen, maar we doen er niks voor. Dat kunnen we vaak ook niet. Je gunt iemand een kostelijke gezondheid, maar we kunnen er zo weinig aan doen behalve bidden. We kunnen hem die gezondheid niet geven. We gunnen iemand dat hij van zijn financiële problemen verlost wordt. Maar we gaan hem niet van onze spaarcenten geven. Jezus gunde ons alles en dat ging bij hem zo ver dat er voor hemzelf niets overbleef. Hij was als die koopman die schone parelen zocht. En toen hij er een gevonden had, alles verkocht wat hij had. Om die ene parel te bezitten, toen had hij niets meer behalve die ene parel. Zijn huis was verkocht. Zijn auto was verkocht, zijn bezit, alles was weg. Hij droeg nog maar de kleren aan zijn lijf. Ik probeer me die koopman wel eens voor te stellen. Zijn vrouw kon hem wel de ogen uit zijn kop krabben, hoe hij zo stom kon zijn. Zijn kinderen zeiden, papa, waarvan moeten we eten? En papa zei, kijk eens aan een mooie parel ik heb gekocht. Ja, daar hebben we nog wel wat aan, zeiden zijn vrouw en zijn kinderen. Het is zo'n absurd verhaal. Maar dat moet ook, want op die manier maakt Jezus ons duidelijk wat hij voor absurds gedaan heeft. Alles ten koste leggen. Om ons te kunnen winnen. Natuurlijk is het daarbij niet gebleven. De Heer Jezus is opgestaan uit de doden. En hij zegt hetzelfde in Johannes 17. De Vader heeft hem alles gegeven wat hij heeft. Het staat zo prachtig van Isaac. Als de knecht bij Rebecca is aangekomen bij haar vader... Weet u wel, dan zegt hij, mijn Heer heeft één zoon en hij heeft hem alles gegeven wat hij heeft. Dus de Heer Jezus is nou niet meer arm, hij is steenrijk, maar hij deelt al zijn rijkdommen met ons. Als wij in de gezindheid van de Heer Jezus leven, dan gaat het ons net als de Heer Jezus zelf, dan gaat het ons als Paulus, dan gaat het ons als Petrus. Petrus die ooit, u leest het in Galaten 2, door Paulus op zijn nummer was gezet. Nou, dat zou een reden zijn voor menig een van ons, misschien ook wel voor mij, om zo iemand nooit meer te willen aankijken. Om niets meer met die persoon te maken te willen hebben. Openlijk zo beledigd te zijn. Maar als je geen eer hebt van jezelf, kun je ook niet die eer kwijtraken. Je kunt alleen maar beledigd worden als je iets hebt dat van je afgepakt wordt. En wat lezen we? Petrus in 2 Petrus 3 schrijft hij over onze geliefde broeder Paulus. En hij beveelt zijn brieven ter lezing aan. Ze zijn wel moeilijk, zegt hij. Ik vind dat altijd een geruststelling. Als Petrus het er moeilijk mee had, dan mogen wij dat ook. Maar het was de geliefde broeder Paulus. Geen afgunst, geen jaloersheid. Zoals we dat vandaag bij zoveel dienstknechten van de Heer meemaken. En wat kunnen wij delen met een ander? Efeze 3 vers 8, de rijkdom van Christus. De onaanspeurlijke rijkdom van Christus, dat is wat Paulus zegt. Dat heeft hij met ons te delen. Dat is het laatste. Ik noem Lucas 19, de gelijkenis van de pond. Dat vind ik zo mooi. Die talent is heel wat anders. Dat gaat over onze capaciteiten, vermogens, dingen die we kunnen, die ons zijn toevertrouwd. Maar die ponden niet. Lucas 19, die ponden, die hebben we allemaal van. Allemaal één pond. Allemaal één pond. Een pond vertegenwoordigt een bepaalde rijkdom. Dat is die rijkdom van Christus. En dan gaat het erom of je die aan een ander gunt. De knecht die zei, Heer, uw pond heeft er 10 ponden bijgewonnen. Dat is iemand die erop uitging om andere mensen net zo rijk te maken als hij zelf was. Een reden om van onze rijkdom te genieten is omdat we weer hebben dan een ander. Als iedereen net zoveel geld had als wij, dan was er geen aardigheid meer aan. Als je miljardair bent. Dan was het bijzondere eraf. Maar als je een ander al het goede gunt dat je zelf hebt ontvangen. Dan vermenigvuldigt dat pond dat jij hebt ontvangen zich. Dan ga je een ander rijk maken. Je deelt er niet. Jij een half pond en die ander een half pond. Nee, het wonderlijke van die ponden is. Doordat je ze deelt worden ze vermenigvuldigd. Dat is hogere wiskunde. Je deelt het met een ander. Je houdt dat pond. Maar die ander wordt nou net zo rijk in Christus. En daar nog een. En daar nog een. Daar nog een. Heer, uw pond heeft er 10 pond, 100 pond, 1000 pond bijgewonnen. Dat zullen we pas in de eeuwigheid weten hoeveel onze ponden erbij gewonnen hebben. Dat is gunnen. Zo kijk je naar de mensen om je heen. Niet als een bedreiging voor jouw eer en voor wat jij kan en wat jij hebt. Maar je ziet die mensen als potentiële ontvangers van de rijkdom die jij hebt gekregen. Dat gun je ze. Dan kijk je naar de mensen in je eigen gemeente en je ziet ze niet als concurrenten, waarop je jaloers zou kunnen worden. Als je graag oudste zou worden, dan kijk je niet naar de anderen die dat ook zouden kunnen worden, zodat je wat meer elleboogwerk nodig hebt. Niemand is je concurrent. Je ziet alleen maar mensen om je heen aan wie jij hetzelfde gunt als wat jij mag hebben en die jou hetzelfde gunden als wat zij al hebben. Je benijdt elkaar, maar niet in de verkeerde zin, juist in de goede zin. De kinderen, de baby's in Christus benijden de jongelingen in Christus. Niet in een negatieve zin. Want ze weten als wij ons laten voeden met Christus, zullen we ook jongelingen in Christus worden. En de jongelingen benijden de vaders in Christus. Niet in een verkeerde zin van afgunst, maar benijden zoals we dat tegen elkaar zeggen. Joh, benijd je dat jij die in die vakantie maakt. Dat bedoelen we goed, we gunnen het die ander. Daar betekent benijden juist gunnen. Ze benijden die vaders in Christus, maar ze weten, als ik doorgroei, als ik geestelijk blijf groeien, word ik ook een vader in Christus. Dan wordt benijden juist iets om je naar uit te strekken. Oh, mocht ik ook ontvangen wat hij heeft, niet omdat ik jaloers ben op die ander, maar omdat ik dan ook veel meer heb dat ik kan uitdelen aan anderen dan wat ik nu heb. Ik wil veel ontvangen om nog meer te kunnen uitdelen. Dat is de Heer Jezus. Bij al die dingen is de Heer Jezus het voorbeeld. Je kijkt naar hem en je ziet geen van die 7 hoofdzonden bij hem. Je ziet het volmaakte tegendeel. Kijk veel naar hem. Kijk elke keer weer naar hem. Lees de evangelie. En zie niet alleen maar de afwezigheid van die zonde, maar zie het positieve tegendeel. Tegenover de afgunst. Het gunnen. Het gunnen. Hij gunt je alles. Ook u. Ook u die misschien denkt dat de Heer u vergeten is, met uw moeilijkheden en zorgen waar u mee te kampen hebt. Maar hij gunt u alles. Misschien niet op uw manier, misschien niet in vorm zoals u het bedoelt. Maar wees ervan overtuigd dat hij u alles gunt. Er is een rijkdom bij hem. En wij mogen delen. Want hij gebruikt ons om elkaar van dienst te zijn. Dat gunnen van dat goede naar elk van ons. Daarvoor gebruikt hij ons naar die ander toe. Om zijn goed gunstigheid te betonen. Laten we ophouden met onze domme, kinderachtige jaloersheid, jaloezie, afgunst. Laten we gunners worden. Mensen in het voetspoor van Christus. Zoals het ene vers dat we gelezen hebben bij Paulus in 2 Korinthe 12. Die alles ten koste leggen voor die ander. Opdat het die ander wel gaat. Opdat die ander rijk mag worden in Christus. God zegen ons allen daarin. Laten we samen danken en bidden. Heer Jezus, het is zo'n vreugde om altijd weer naar u te kijken. En ons aan u te vergapen, als we het zo eens mogen zeggen. Het is zo volkomen, we kunnen er niet bij. Al die zonden waar we over nadenken en die we in ons eigen hart bespeuren en die zo reëel voor ons zijn. Hoe was het mogelijk dat u daar zo vrij van was? Sterker nog, dat we bij u altijd het absolute tegendeel vinden. En dan te bedenken dat God zulke mensen van ons wil maken, Heer Jezus, die op u lijken. Dat dat zelfs Gods grote doel is met ons leven, dat we meer en meer aan het beeld van u gelijkvormig gemaakt worden. Heer Jezus, maak ons vrij van onze kinderlijke afgunst en jaloersheid en jaloezie. Heer, vervul ons met die geest die gericht is op het goede van de ander, op de rijkdom van de ander. Die de ander nog rijker zou willen maken dan we zelf al zijn. Help ons hier om ons te verheugen over wat de anderen doen en wat de anderen hebben en wat de anderen kunnen en wat de anderen zijn. Bewaar ons voor onze domme jaloersheid. En geef ons die echte vreugde in elkaar, Heer Jezus, die u ook had als anderen die u niet volgden toch hetzelfde werk deden. Heer Jezus, help ons door de kracht van uw geest om meer te gaan lijken op u. Wees ons nabij in alle dingen. Leer ons te wandelen in uw voetspoor. Leer ons achter u aan te gaan. Te worden zoals u, Heer. Onszelf weg te geven voor de rijkdom van de ander. Ons pond met die anderen te delen. Opdat het zich gaat vermenigvuldigen. Dank u voor uw woord, Heer. Dank u voor de schatten die u ons daarin ontvouwt. Help ons die mee te nemen. Help ons die uit te werken in ons leven. Bewaar en leid ons als we nu weer uit elkaar gaan. Breng ons een volgende keer weer in gezondheid hier bij elkaar. En laten we elkaar mogen zegenen in gedachten. Help ons, Heer, om alle mensen in onze eigen gemeente te zegenen. Ook die mensen waar we moeite mee hebben. Waar we wel eens jaloersheid of afgunst voelen. Help ons om die mensen ook te zegenen. Help ons onze werkgever te zegenen. Help ons onze ouders te zegenen. Help ons om onze concurrenten te zegenen. Help ons onze opponenten te zegenen. Maak ons verspreiders van uw zegen, Heer. We leggen het in uw handen, hè? Prijs u bij voorbaat voor wat u in en door onze levens heen wil doen. Tot eer en grootmaking van uw naam. Amen.